Ik vind het zo mooi om hier te mogen zijn vanmorgen. Een paar weken geleden hadden we jullie oudsten bij ons in ons gebouw. Op een avond waren we bij elkaar in een vergadering. Hebben met elkaar gesproken. Met onze kerkenraad, met jullie oudsten. En elkaar in het hart gekeken. En gezegd, wij horen gewoon bij elkaar. En het is prachtig dat we elkaar vandaag mogen ontmoeten en dat Gerdo bij ons is. Dus bedankt daarvoor. Bedankt voor die weg die we samen gaan. Ik wil met u lezen een stukje uit Lucas 1, vers 67 tot 80. En dat is de lofzang van Zacharias. En eigenlijk hebben we die net al gezongen met dat lied Ik zal er zijn, waar er ook in staat. De toekomst is zeker, dat is ook het thema van morgen zometeen. Lucas 1, vers 67 tot 80. En hij komt ook, als het goed is, nog op de beamer. Dat kunt u meelezen. En dat is de NBV en ik heb hier de NBV 21, de update. Dus er zitten misschien nog een paar kleine detailverschilletjes in, maar dat valt verder wel mee. Zacharias, de vader van Johannes, werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt, uit het huis van David zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, hem dienen zouden. Oprecht en toegewijd, ons leven lang. En jij, mijn kind, dat is dus Johannes de Doper, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Tot zover deze schriftlezing. Broeders en zusters, gemeente hier van de Christengemeente. Stel dat er een lijstje zou gemaakt worden met de top 10 van meest gebruikte woorden in 2021. Kunnen we er heel wat invullen, denk ik. En één daarvan is misschien wel het woordje hopelijk. Hoe vaak hebben we het niet tegen elkaar gezegd? Hopelijk straks dit, straks dat. Sommigen zeggen een vaccin, anderen zeggen hopelijk zijn we straks allemaal immuun. Is die golf weer voorbij en is alles weer normaal en kan ik weer naar school en kan ik weer gewoon aanwezig zijn en dingen doen waar ik zin in heb, wat ik leuk vind. Hopelijk. Wij zijn toekomstgerichte wezens. We kunnen verder kijken dan één dag. We zitten niet opgesloten tussen de wekker die 's ochtends gaat en het nachtlampje wat 's avonds weer uitgaat. Maar we zijn constant bezig met de toekomst en hoe dat zal zijn en hoe we ons daarom voelen. En ons gevoel dat beweegt ook mee, ups en downs, met wat we dan in de toekomst precies voor ons zien. Maar de Bijbel heeft een hoop en getuigt van een hoop die anders is. En die vast is en die niet op en neer beweegt, maar die daar boven staat en die daar los van staat van al die beweging. Zoals een vuurtoren die vast op het land staat, terwijl wij op dat water de hele tijd heen en weer bewegen en bezig zijn met die toekomst en welke golf komt er nou weer. Staat daar die vuurtoren van de Bijbel met een vaste hoop. En met die hoop zien we vanmorgen in dit gedeelte dat Zacharias volstroomt, dat hij daar uitbreekt in een lofzang, een lied van hoop. En dat is het thema, het lied van de hoop. Het is niet een rekensommetje van de hoop. Als ik de dingen een beetje bij elkaar optel, dan komt het misschien toch wel aardig goed. Niet een rekensommetje, maar een lied van hoop. En het is ook niet alleen iets voor hem privé, dat hij persoonlijk weer hoop heeft, maar het is door God in de Bijbel geplaatst, ook voor ons, omdat wij daar ook in mogen gaan delen. En dat diezelfde hoop en dat licht van God ook ons hart binnenstroomt. Maar onze harten zijn misschien wel net zo taai als het hart van Zacharias eerst was. Want hij staat hier niet zomaar, dat ging niet vanzelf. Daar had God wel wat werk aan deze man. En daarom wil ik eerst met u eens kijken naar wie was die Zacharias dan? Wat was de grond van zijn hart? En die grond van zijn hart die was keihard in het begin. Maar God plant er een zaadje in en dat is het tweede. En daar willen we daarna naar kijken. Dat lied zelf is ook weer een zaadje wat in de grond van onze harten valt. En als laatste dan die vraag van, ja, hoe kan dit nou ook ons lied worden? Dus eerst die grond waar dat zaadje invalt bij Zacharias. Want als je de eerste hoofdstukken van Lucas bekijkt, waarin het toewerkt naar de geboorte van Jezus, dan komen we er allerlei mensen tegen. En daar is ook Simeon, en van Simeon staat er, hij verwachtte het heil van God. Hij was vol van verwachting. Positief voorbeeld. Maar aan de andere kant komen we dus ook Zacharias tegen. En Zacharias zat heel anders in zijn vel. En die wordt daar ook in het begin neergezet met een soort symbolische functie. Door God wordt hij daar neergezet in de Bijbel. Kijk eens even naar deze man. Kijk eens even goed. Een oude rot in het geloof. Een ervaren gelovige. En hoe reageert hij nou op het nieuwe wat God gaat doen? Kijk eens eventjes. In hoofdstuk 1 en dan vers 14 en vers 18, daar zien we dat gebeuren. Daar komt een engel naar Zacharias. Net als bij Maria, wat we net zagen bij de kinderen, komt ook een engel naar Zacharias. En die heeft een boodschap voor hem, een geweldige boodschap. Zacharias, vreugde en blijdschap zullen jou ten deel vallen. Velen zullen zich over de geboorte van jouw kind verheugen. Fantastische boodschap. Het is zo lang donker geweest en dan staat er een engel voor je neus. En God die zegt, ik ga iets nieuws beginnen, iets geweldigs, iets groots. En hoe reageert Zacharias, oude rot in het geloof? Oh ja, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Zacharias is iemand die voor zijn eigen gevoel al te veel heeft meegemaakt. Ik heb al zoveel meegemaakt. Gaan wij een kindje krijgen? We zijn al oud. We hebben al zoveel meegemaakt. We hebben al zo vaak die cyclus gehad dat we weer hoopten. En op het eind, nee, het ging toch weer niet. Elke keer, elke maand weer die anticlimax. Onze hoop is op. Sorry. En zo staat hij zelfs tegenover die engel. En we proeven dat er bij die oude man ook iets van vermoeidheid onder is gekropen en dat er ook iets van verslapping in het geloof bij hem is opgetreden. En hij leeft nu wel bij de dag. Tussen zijn wekker die 's ochtends gaat en zijn nachtlampje die 's ochtends weer uitgaat. Hij is dat beeld van die toekomst en van wat God gaat doen, is die een beetje kwijtgeraakt. En wat doet God dan? Hoe reageert God daar dan weer op? Dat is heel bijzonder. En ik moest daar ook aan denken, wat heeft dat ons te zeggen in deze tijd? Dan zegt die engel tegen Zacharias, oké, weet je wat? Wees jij nou dan maar eens even een poosje stil. Jouw eerste reactie is, kan het allemaal wel? Weet je wat? Wees jij maar eens een poosje stil. Ik draai jouw mond op slot. 9 maanden, wees jij maar eens even stil. Er komt toch niet zo heel veel positiefs uit op dit moment. Misschien is het beter dat je even je mond houdt. En dan zul je eens zien. En dan gaat Zacharias naar huis. En heeft gemeenschap met zijn vrouw. En hij blijft eerst natuurlijk, ja, je bent ook niet zomaar van de ene op de andere dag veranderd. Ik stel me zo voor in het begin, die moedeloosheid en die hopeloosheid, die zit gewoon in hem. Hij heeft niet voor niks zo gereageerd. En hij staat een beetje in zijn schuurtje te klussen of zo. En hij sloft nog wel door het huis. Maar dan ziet hij toch dat zijn vrouw langzaam maar zeker wel een dikke buik begint te krijgen. En dat gaat natuurlijk in hem iets wakker worden dat hij denkt, wat is dit? En langzaam maar zeker begint hij zich bewust te worden. Verdraaid. Het is echt zo. En het zal de ene keer sterker zijn dat hij het nog niet helemaal gelooft. En dat die moedeloosheid toch weer overweegt binnenin hem. En de andere keer begint het te groeien. En met dat het kind groter wordt en dat die buik dikker wordt, begint bij hem ook die bewustwording echt in te dalen. Jonge, jonge, wat zei die engel? En wat is God aan het doen via ons? En zijn mond zit nog steeds op slot. Dus zijn geloof is aan het groeien en zijn hoop is aan het groeien. En hij wordt zich daar steeds meer bewust voor. Hij krijgt daar de tijd voor van God. 9 maanden. En die spanning binnen hem. Dat geloof dat groeit en die hoop die groeit met dat kindje groeit. Maar het kan er nog niet uit. Dat is Zacharias. En dat is wat God met hem doet. Hij zet hem bewust op slot om hem te laten groeien in het geloof. En hou dat vast, daar komen we straks aan het einde dan nog weer bij terug. Wat heeft dat ons te zeggen? Dat deze man eens eventjes stil moest zijn van God. En dan breekt het moment aan. Ze krijgen een kindje. Even kijken hoor, waar ik het precies... Oh ja, hier, de geboorte van Johannes. In 1 vers 57. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. En ik denk dat u de geschiedenis kent, de meeste van u. Buren erbij, bekenden erbij. Nou, hoe moet hij gaan heten? Hij gaat zeker ook Zacharias heten. Nee. Het moet anders. Johannes is zijn naam. God is genadig. Maar Elisabeth, waar hou je dat vandaan? Is dat wel echt zo? We moeten het ook even checken bij Zacharias. Die kan niet praten, dus schrijfbordje erbij en laat het hem dan daar maar even opschrijven. En dan Zacharias, die dat schrijfbordje krijgt en die het daar opschrijft, Johannes is zijn naam. Inderdaad, God is genadig. En net dat gebeurt, dan gaan bij hem die sluizen open. Met dat het kind geboren wordt, komt ook dat lied van de hoop eruit. Hij heeft dat kindje in armen en met dat hij dat kindje in armen heeft, heeft hij ook de volle zekerheid in armen dat het echt is. Het is niet op het laatste moment nog misgegaan of zo. Dat hij die hoop had, dat die hoop opbouwde en dat hij op het laatst toch weer teleurgesteld werd. Misschien zijn hier wel mensen die dat kennen. En persoonlijk ook ervaren hebben hoe intens dat binnen kan zijn en wat de verdriet dat kan geven. Maar Zacharias wordt hier door God ook over die laatste onzekerheid heen getild. Ook de geboorte is nog goed gegaan. Hij heeft dat kind in armen. En kijk eens wat een transformatie de Heilige Geest in dat oude hart van Zacharias heeft bewerkt. Diezelfde man die eerst zegt, hoe kan dat? Die zingt hier een lied van de hoop. Hij werd vervuld van de Heilige Geest en hij sprak deze profetie. Geprezen, zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar, zoals hij beloofd heeft. Bevrijding uit de greep van onze vijanden. En het ene na het andere stroomt over zijn lippen. En zoals die eerst vast zat binnen de muren van één dag, zo ziet hij nou al de complete toekomst. Daarvan zingt hij alsof het allemaal ook vandaag eigenlijk al helemaal compleet is. Hij zegt niet, nou straks misschien gaat God het dan toch doen. Maar hij zegt het al in de verleden tijd. God heeft het allemaal al gedaan. Een reddende kracht is er voor ons opgewekt. En als je dat lied bekijkt, dat zaadje van het woord, wat vanmorgen ook in onze harten wordt gelegd, ook in onze akker van onze harten, moet eens kijken wat voor bijzondere dingen daarin staat. Als Zacharias zingt in vers 69, een reddende kracht heeft God voor ons opgewekt. Een reddende kracht. Hij heeft alleen nog maar een klein babytje in zijn handen. En dan zegt hij, Heere God, een reddende kracht heeft u opgewekt. Hij ziet het al helemaal voor zich. Dat God nu iets gaat doen wat redding gaat brengen. Van harten die zo vaak net zoals dat hart van hem zijn. Waar moedeloosheid ingeslopen is. Waar somberheid ingeslopen is. Waar ongeloof ingeslopen is. Liefdeloosheid. Wanhopigheid. Een reddende kracht. En in vers 74. God vervult zijn oude belofte aan Abraham. Dat wij bevrijd van onze vijanden en vrij van angst hem dienen zouden. En het gaat Zacharias hier helemaal niet om fysieke vijanden, de Romeinen, dat die er zijn en zo. Johannes de Doper die heeft het later daar ook helemaal niet over, dat God ons gaat redden van onze vijanden, van de Romeinen of wat dan ook. Maar het gaat veel dieper. Over onze geestelijke vijanden, over die geestelijke machten. Vijanden is in de Bijbel heel vaak een woord voor machten die ons beheersen, die ons denken verlammen, die onze hoop verlammen, onze liefde koud maken, ons geloof verzwakken. Al die machten die er zijn en die op ons drukken. En we hebben er vandaag ook meer dan genoeg. Al die vijanden die ons, en dat is de kracht van die vijanden, die maken ons vaak toch weer een beetje bang. Ze planten angst in ons en ze zeggen, ja, maar je gaat toch een keer dood. Angst. Maar Zacharias die ziet hier in de toekomst de volle vervulling van wat God van plan is. Dat we vrij van angst, bevrijd van onze vijanden, boven die machten uitgetild zullen gaan worden door wat Johannes en na hem Jezus zullen gaan doen. Hem zouden dienen. Dat is voor Zacharias een soort toekomstvisioen. Dat je in alle rust, in alle vrijheid, zonder angst, heerlijk, rustig, met liefde in je hart, van dag tot dag, God mag dienen. Dat is eigenlijk al redding. Als je gewoon van dag tot dag, van week tot week, God mag dienen. Dat we hem zouden dienen, vers 75, oprecht en toegewijd. Ons leven lang. Dat is redding als je door God weer op dat spoor gezet wordt van gewoon oprecht toegewijd God mogen dienen. Wat een vreugde ligt erin. En hij is nog niet uitgezongen. Vers 77, daar komt hij bij de bodem van zijn eigen vreugde ook. Deze zoon van hem, die mag straks de weg gaan vrijmaken. Die mag alles aan de kant schuiven wat in de weg staat. Zodat Jezus in het volle licht komt. En het volk bekend wordt gemaakt met hun redding. Door de vergeving van hun zonden. God in de hemel, die zich ontfermt over ons. En het allerdiepste van zijn ontferming is de vergeving van zonden. Al die dingen die wij van onze kant tegen God heeft gedaan. Dat God daarvan wil zeggen, door zijn zoon, wat hij daarin gaat doen, wat hij in Jezus Christus gaat doen. Zoon van mij, dochter van mij, kinderen van mij. Ik wil dat uitgummen, wegdoen. Vergeving van zonden. Het gaat helemaal open worden tussen jullie en mij. Jullie mogen mij oprecht dienen. Met toewijding, je leven lang. En van mijn kant is er vergeving, een volheid van vergeving. En zo ontstaat die omhelzing, een nieuwe omhelzing tussen het volk van God en God zelf. En helemaal op het einde van vers 79, waar is dat voor bedoeld? Zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Dat is het visioen waar Zacharias opeens helemaal mee volloopt. Als die kijkt naar die vuurtoren in de toekomst. Met dat licht. Wat opeens bam hem recht in zijn hart raakt. Dit is onze hoop. Dat Jezus en Johannes dat voor ons gaan doen. Onze weg gaan openmaken. Dat we onze voeten weer mogen gaan zetten op de weg van de vrede. Hij ziet de toekomst al helemaal voor zich. En de kern in dat alles is dat Zacharias hier weer beseft dat God God is. En hij met zijn ongeloof en met zijn moedeloosheid, hij is hier helemaal veranderd door de Heilige Geest die hem raakt in zijn hart. En hij ziet weer dat God God is. Dat is wat we lezen in dit gedeelte. Dat is hoe de Heilige Geest het ons wil voorhouden en wat hij voor ons tekent in de Bijbel. Kijk eens wat ik doe met die oude rot in het geloof, die zijn geloof eigenlijk al kwijt was onderhuids. Kijk eens wat ik daarmee doe. En hoe kan dit nou? Vanmorgen, vandaag, in 2021, ook ons lied worden. In deze adventstijd, als we toeleven naar kerst. En als dit zaad van dit woord ook in de akker van uw hart valt. We lezen in de Bijbel dat onze akkers heel vaak hard zijn en aangestampt zijn en dicht zitten. En dat dat zaad er niet zo goed in kan vallen, zodat het echt gaat wortelen en zodat het vrucht kan dragen. En ik weet niet hoe het bij u is, maar die akker van mijn hart en van uw hart misschien ook, die raakt ook de hele week door ook wel flink aangestampt. Als je nieuws luistert, alle berichten op je laat inwerken, dan lijkt het toch wel of elke avond om 8 uur, alsof er bij het journaal, alsof er dan een stoomwalsje komt die even over jouw akker heen rijdt en alles goed dicht maakt, aanstampt, hard maakt, zodat er geen enkele plek meer is voor die hoop op die toekomst van God. En wat hebben wij nodig? Dat die akkers van onze harten opengemaakt worden door God, door zijn geest, door zijn woord en door het zwaard van het woord wat af en toe flink in ons prikt. Omdat ook wij zo vaak toch weer in de macht raken van die angst, waar Zacharias het ook over heeft, bezorgdheid, ontevredenheid. Al die machten die op ons drukken en die ons in hun klauwen willen krijgen, die doen iets met ons. Daar moeten we niet blind voor zijn. Die hebben impact op ons. En dan komen we helemaal bij dat begin. Als onze harten zo hard zijn, net als van die oude Zacharias, die oude rot in het geloof. En misschien zijn het wel degenen die het meest ervaren zijn in het geloof, die ook het meeste risico hierop lopen. Zou het voor ons dan ook niet goed zijn, vroeg ik me af van de week. Als onze mond bij wijze van spreken ook eens even op slot werd gezet. En als God ook tegen ons zou zeggen, en misschien zegt God het ook wel tegen u. Probeer daarover na te denken in uw eigen geweten. Meneer, mevrouw, jonge dame, jonge heer, moet jouw mond misschien even op slot? Moeten wij misschien gewoon even stil worden? Moeten wij in plaats van allerlei meningen te hebben en visies te hebben en gedachten te hebben over de toekomst en wat er naar de volgende golf weer komt, moeten wij misschien leren om stil te zijn en om te zwijgen. Probeer het eens een poosje. Om eens even niet allerlei gedachten te uiten en het daarover constant te hebben met elkaar van hoe gaat het in de toekomst en hopelijk zus en hopelijk zo. Maar om stil te zijn. En om te zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het gaat. Maar ik laat het over aan God. Ik kijk naar die vuurtoren. En misschien is het wel zo dat als we op die manier ermee omgaan, dat dan ook bij ons in die komende tijd, laten we het volhouden tot en met kerst, dat dan achter die stilte en achter dat slot, dat er dan iets van die echte hoop en van dat echte geloof en van die echte liefde in de stilte weer mag gaan groeien. Net zoals dat kindje in de buik van Elisabeth. Het is ook zonde, hè? Het is ook echt verkeerd als we te veel kijken naar het water en hoe dat allemaal deint. En als we te weinig kijken naar die vuurtoren in de verte. En als we te veel bezig zijn met de stormen en alles wat er gebeurt op het water. En als we ondertussen vergeten om aan de stand van onze zeilen te denken. Prachtige uitdrukking die ik een paar weken geleden las. Eigenlijk heel simpel. Maar dat we de storm niet kunnen veranderen. En dat we de richting van de wind niet kunnen veranderen. En wij hebben totaal geen invloed op de coronacrisis of wat voor ontwikkelingen in de samenleving ook. Kunnen we allemaal niet veranderen. Maar één ding kunnen we wel veranderen. En dat is de stand van onze zeilen. En daar gaat het om. Dat we in onze harten, in die stilte, de stand van onze zeilen afstemmen op God en op die vuurtoren die hier zo staat te signaleren in de Bijbel. Met die boodschap van hoop en van geloof en van liefde en van die reddende kracht die God voor ons heeft opgewekt. En dat we daarmee verbonden zijn met een drievoudige kabel, met geloof Gericht op wat God heeft gedaan in het verleden. Met liefde gericht op wie God voor ons is in het heden. En met hoop op wie God voor ons wil zijn in de toekomst. Want Gods belofte is dat het koninkrijk van God zal komen. En het is voor onze ogen verborgen. En als je om je heen kijkt, dan kun je je afvragen, ja, waar dan? En waar komt het eraan? En het is verborgen, maar het is verborgen, zegt de Bijbel ook. Zoals een kind in de moederschoot. En aan de buitenkant zie je niks. Maar het zit erin. En zo komt ook het koninkrijk van God. En de Heer Jezus zegt in Matteüs 19, er moeten nog een paar weeën komen. Nog een paar weeën. En dan is er die geboorte. En aan ons is de taak om nu al, net als Zacharias, onze hoop te laten meegroeien met het groeien van de signalen en de boodschap. Geloven dat God zal waarmaken wat hij heeft beloofd. Laten we het zingen, het lied van de hoop. En laten we stil zijn, alles op zijn tijd. Amen.